Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, dit land is helemaal gek. Dit is zo'n corrupte gemeente, durf ik te zeggen, tot op het bot.
Het heeft alle kenmerken van een fundamentele systeemcrisis. Om het wat minder diplomatiek uit te drukken, een clusterfuck.
Als verslaggever spreek ik mensen kriskras door Nederland. Bij mensen thuis, op hun werk of in hun stamkroeg.
Als je nou zou moeten formuleren, waar ben je het meeste bang voor?
Nou, wel voor alleenstaande asielzoekers die hier zijn. Die wachten op hoe een verdere procedure eruit gaat zien. Je hoort wel vreemde verhalen.
We moeten ons verhouden tot grote problemen. Migratie, klimaatverandering, oorlog. Brengt onzekerheid met zich mee. Ik zie angst voor de toekomst, wantrouwen ten opzichte van de overheid, spanningen tussen bevolkingsgroepen. Nederland verandert. Het lijkt alsof niets meer is zoals het was.
Je hebt heel erg die regenboog, zebrapaden, aanspreekvormen die moeten veranderen. Weet ik het allemaal wat we allemaal al hebben gehad. Mensen hebben het gevoel dat het door de strot wordt geduwd.
Met de podcast Polder in de Fik proberen we vat te krijgen op wat er in Nederland gebeurt. In het eerste seizoen stelden we ons de vraag: hoe veilig is Nederland? In dit nieuwe seizoen antwoord op de vraag: waarom zijn we zo bang? Angst is input voor beleidsmakers, een factor van betekenis in ons stemgedrag. Angst doet er dus toe. In 6 afleveringen hebben we het over concrete zorgen vanuit verschillende hoeken. Zorgen over klimaat, vreemdelingen, anti-woke en kunstmatige intelligentie. We onderzoeken wat er gebeurt als angst de motor is voor maatschappelijke veranderingen. Dit is aflevering 1. We moeten angst serieus nemen. Ik ben Meert van der Drift en hier op deze zaterdagochtend bij mij in de podcaststudio van BNR hoogleraar polarisatie en veerkracht Hans Boutoyer. Je kunt hem kennen van zijn boeken, lezingen, van tv. Hij is te zien van Shownieuws tot Nieuwsuur, hè Hans?
Eén keer op Shownieuws, ja.
En Jarin Eski, hoofddocent bestuurskunde van de Vrije Universiteit. Je schreef een biografie over een wapenhandelaar, doet onderzoek naar maritieme en havenveiligheid en sinds kort ruimtevaartcriminaliteit.
Yes.
Welkom. Niet in Zeeland, maar in Amsterdam. We hebben een weekend ons gebogen over de inhoud van de podcast, gediscussieerd. En dan moet het nu gebeuren, seizoen 2, aflevering 1. Angst, Hans.
Ja. Ja, gek hè? We hebben veel boosheid. Dat hoorden we natuurlijk ook in de clips die je had geselecteerd. Maar ook veel angst. En op alle mogelijke manieren lijkt het alsof die angst ons huidige doen bepaalt. Dat is natuurlijk altijd wel zo geweest. Maar ook wel heel erg van deze tijd.
In deze aflevering onderzoeken we de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Wat voor rol speelt angst in ons leven en in de samenleving van vandaag?
6 afleveringen maar liefst dit thema bij de kop pakken.
Ja, ga er maar aan staan.
Ja, zo makkelijk is het allemaal niet.
Ben je bang?
Een hele goede, moeilijke vraag vind ik dat. Ja, als je gewoon even naar jezelf... Kijk, ieder mens kent angst. Dat is eigenlijk het bijzondere toch wel van. Hè? Het is echt, echt een universele emotie. Die tegelijkertijd ook heel bepalend is voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Daar komen we nog allemaal over te praten natuurlijk. Maar persoonlijk, ja, ik weet wel, als jochie was ik echt wel bang. Ik was eigenlijk best wel een bange jochie. Ja, bang voor volwassenwording. Dat was het eigenlijk. Ik had oudere zussen en ja, die wereld van de volwassenen. Boah, ik vond dat best wel angstaanjagend wat zich daar allemaal afspeelde.
Omdat je dacht, wat moet ik dan allemaal?
Ja, wat moet je allemaal niet? Om een voorbeeld te geven. Een jochie moest in het leger. De dienstplicht. Nou, ik weet wel dat ik daar als 10-11-jarig kind toen we dat echt gingen realiseren. Oh, ik zag daar zo onwaarschijnlijk tegenop dat ik in dat leger zou moeten. Nou, dat is even een voorbeeld ervan. Van hoe je echt, zeg maar, in die coming of age, in ieder geval gold dat voor mij. Dat type toch wel existentiële angst, diepe angst, toch geleidelijk aan begint te ontwikkelen.
Jij knikt, Jarin.
Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar ik kan me niks bij voorstellen hoe het zou zijn om een dienstplicht tegemoet te gaan komen. Kijk, ik ben ook echt wel bang geweest vroeger. Ik ben best vaak gepest omwille van mijn Turkse etniciteit ook. En dat is best lastig geweest, kan ik vertellen. Mijn zusje zal dat ook zo ervaren hebben, vermoed ik. Dat gevoel kreeg ik weer voor het eerst toen ik, ja, toen de verkiezingen waren op 22 november onlangs. En dat er dus best wel wat mensen hebben gestemd op een partij die ook een beetje pest in mijn beleving. Mm. Toen kwam het gevoel weer in één keer naar boven. Mm. En dat was, ik ben inmiddels 39. Dus dat is 30 jaar later of zo, dat dat dan weer zo opspeelt. Mm. Ik vraag me af hoeveel meer mensen er last van zouden hebben gehad toen, op 22 november. Maar ja, dus het is een oude angst die weer een beetje teruggekropen is.
Ja, hele persoonlijke angst. Heel persoonlijke tegelijkertijd angst. Nu dan ook heel maatschappelijk zich manifesteert, ja, denk ik. Hè? Althans, er zijn maatschappelijke redenen voor om dat dan weer terug te voelen. Dat is wel ook die angst voor het ouder worden, dat heb ik niet meer zo. Ja, op een andere manier misschien. Maar die maatschappelijke zorg, maatschappelijke angst, die heb ik eigenlijk wel. En dat vind ik toch wel vrij uniek. Ik heb nooit het gevoel gehad in mijn leven dat het mis zou kunnen gaan. Dat ben ik kwijt. Het gevoel dat het niet mis zal gaan, ben ik kwijt. Het zal, er kan wel degelijk, realiseer ik me steeds meer, is er de mogelijkheid van een grote kladderadatsch waarmee eigenlijk alles onderuit wordt gehaald. Nou, dat is best wel een grote angst. Niet dagelijks gevoeld, maar zo'n zorg die we volgens mij als samenleving in zijn geheel wel hebben.
En jij, Myrt, waar ben jij nou bang voor?
Ja, als ik angst voel, dan is dat meestal voor iets wat er juist niet is.
Hoe bedoel je?
Er is een gedicht van Edward van der Vendel over een jongen. En dat gaat over hand. Niet expres, niet de hand, want het is dus een soort fantasieangst. En die durft eigenlijk helemaal niet meer te slapen. Die laat briefjes achter op de trap voor zijn ouders. Kom je alsjeblieft nog even naar me kijken? Omdat hij eigenlijk niet meer naar beneden durfde als hij eenmaal in dat bed lag. En dat gevoel dat die fantasie zo met je aan de haal kan gaan en dat je eigenlijk banger wordt voor alles wat er helemaal niet eens bestaat. Hand, een zwarte hand die in de nacht verschijnt. Dat je zo kan overnemen, dat je dat fysiek ook kan voelen. Ik herinner me dat je dan in bed kan liggen en dan helemaal ligt te rillen of het helemaal warm krijgt of koud. Die hand is er nooit geweest.
Oh zo, oh oké. Okay. Oh, het idee van een monster onder je bed wat er gewoon niet is.
Nee.
Ja, oké. Okay.
Meer dan dat ik als ik in een donker steegje loop en een eng iemand komt op me af. Of...
Ja, ja. Ja, dit is wel echt ook wat in de filosofie. Misschien is het goed om daar verder op door te gaan.
Er zijn verschillende soorten angst, Hans.
Ja, er zijn verschillende soorten angst. Er zijn ook best wel veel woorden. Hè. Vrees, bangigheid, beklemming, bedreiging. Dat allemaal woorden die met elkaar samenhangen. Angst is dan best wel weer lastig te definiëren. Hè? Dat noemen ze dan een essentially contested concept.
Een wezenlijk betwist begrip.
Ja, heel moeilijk om daar overeenstemming over te krijgen. Dat geldt ook voor veiligheid, geldt ook voor liefde.
Ja.
Of vertrouwen. Het zijn moeilijk definiërbare begrippen. Maar er is natuurlijk wel ontzettend veel gepubliceerd over angst vanuit verschillende perspectieven. En wat jij net al even noemde, in de filosofie bijvoorbeeld, om te beginnen, is angst wordt heel erg gekoppeld aan de toekomst. Dus wij... Angst is eigenlijk de prijs die we betalen voor het feit dat we een toekomst kunnen denken. Die kan hoop bieden, maar die kan ook ontzettend veel bedreiging bieden. Dus angst is dan eigenlijk de voorafspiegeling van datgene wat je mogelijkerwijze gaat overkomen. Daarom vind ik die hand vind ik wel een leuk voorbeeld van wat je...
Mens lijdt het meest onder
dat
hoort.
Ja, dat die vrees. Ja, nou, dat is het natuurlijk wel een beetje. In ieder geval is het een voorafspiegeling van datgene wat je mogelijkerwijze kan gaan overkomen. Dus je ziet ook in de filosofie een nauwe relatie tussen hoop en angst. Toekomst, hoop en angst. Dat is eigenlijk een soort drieslag.
En dat is dan een filosofisch perspectief?
Ja,
maar dus je zegt...
Er zijn meer perspectieven. Je kan er sociologisch naar kijken, psychologisch. Misschien interessant even biologisch. Dat is ook best wel bekend. De angst leidt uiteindelijk tot fight or flight. Dus de boosheid en de neiging om te gaan vechten, om je te verweren tegen datgene wat je bedreigt. Of vluchten natuurlijk. De laatste tijd is er wel steeds meer aandacht ook voor de verlamming die teweeg kan brengen. Met name rond seksueel geweld zie je dat eigenlijk steeds meer aandacht is voor het feit dat die angst juist enorm kan verlangen. Geen fight, geen flight, maar eigenlijk paralyzing. Ja, dus dat je eigenlijk niks doet.
Fright.
Ja, fright, ja. Goeie, Jaren. Ja, fright. Is
ja, dat wordt ook echt zo
genoemd. Oké, okay. Oh, sorry. Ja, oké. Okay. En dat wordt dan gekoppeld hersenfysiologisch aan de amygdala. Een bepaald hersengebied, hoewel daar ook wel steeds meer discussie over is, dat eigenlijk toch veel meer verspreid zit in die hersenen. Maar goed, ik denk dat het fight or flight or fright, dat denk ik voor ons wel van belang is voor de rest van onze serie.
Angst en boos elkaar kan kruisen.
Ja. Misschien mag ik nog een derde ding even noemen. Hè? Meer historisch, sociologisch. Er is ontzettend veel ontwikkeling in datgene waar we eigenlijk bang voor zijn. Ik baseer me nu op een heel recent boek van Robert Peckham. Fear heet dat. En die schrijft eigenlijk een soort wereldgeschiedenis vanuit de angst. Van wat angst doet in de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. In de middeleeuwen was men als de dood voor de hel. Ik noem maar wat. En toen kwam de pest. Toen bleek de katholieke kerk eigenlijk helemaal geen antwoord te hebben op die pest. Dan kreeg je een heel ander type angsten.
Dat verschuift.
Er is historisch gesproken. Ja. Dus steeds zijn er andere redenen om bang te zijn. En kan daarmee ook gemanipuleerd worden. Ten goede en ten kwade, zou je kunnen zeggen. Angst is eigenlijk een heel ambivalent begrip. Heel erg aan ontwikkeling onderhevig. En tegelijkertijd is het iets dat iedereen kent. Het is universeel. We begrijpen ogenblikkelijk waar we het over hebben. Maar het is heel moeilijk om er vat op te krijgen.
En toch gaan we het proberen.
We gaan het proberen. 6-7 afleveringen lang.
Angst is dus cultureel bepaald. Kan veranderen. Als je dat dan naar het nu moet halen, Jarin?
Ja, dan kijk ik even naar onze buurlanden, waaronder Duitsland. Alternatieven voor Duitsland die opkomen voor mensen die bang zijn voor immigratie. En het hebben over het zuiveren van Duitsland of het terugsturen. Dat zijn toch best wel angst ingegeven retorieken of frazen die heel lang niet hebben bestaan. Of tenminste heel lang niet meer zijn voorgekomen in onze moderne geschiedenis. Maar wat daar ook nog misschien wel aan te grondslag ligt, is ook wel die hele beweging sinds 2001. Met de aanval op de Twin Towers, 9-11. Toen zag je al een verscherping van het immigratiebeleid. Strengere controles bij de grens. Stigmatisering van hele grote groepen mensen, religieuze stromen. Ja, dat is nu weer voelbaar.
En op die angst rondom migratie, daar komen we op terug in de migratieobsessie.
Ja, daarom houd ik het nu even kort.
En dan voel ik ook ergens, angst is een slechte raadgever.
Ja, dat is absoluut denk ik wel waar. Maar ook niet helemaal. Omdat dat rare van die ambivalentie van angst. Soms brengt angst ook best wel goede dingen teweeg. Of kan het zelfs emanciperend werken als een motief achter bepaalde ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Dus heel uitgebreid beschreven door Abraham de Zwaan in 1986 al. Zorg en de staat. Dat is een onvolprezen boek. Het is een ontzettend goede analyse van hoe de verzorgingsstaat zich heeft ontwikkeld. Die komt in belangrijke mate voort om uit het feit dat de elite, de bezittende klasse, was als de dood eigenlijk voor proletariaat, voor de armen die ziektes hadden, die in opstand zouden kunnen komen. Hè? De ontwikkeling van het marxistische denken was in die tijd, 19e eeuw natuurlijk, kwam heel erg op. Dus ze waren daar bang van. Dus er was als het ware een reden om ervoor te gaan zorgen dat de armen koest gehouden zouden worden. En daarmee dus ook de voorzieningen kregen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de verzorgingsstaat, dat volgens mij toch wel een verworvenheid is van in ieder geval Nederland en van veel westerse landen. Dus je ziet daar die ambivalentie. Zelfs de rechtsstaat zou even kunnen zeggen dat daar een motief van angst aan de grondslag heeft gelegen. Als je bij de Founding Fathers kijkt in de Verenigde Staten. Ook die waren als de dood voor het feit dat met de democratisering het volk het zou gaan overnemen. Dus er moesten checks en balances ingebouwd worden om te voorkomen dat het volk het volledig voor het zeggen zou kunnen krijgen. Dus dat is eigenlijk best wel interessant. Dat die angst, die kan, waar het gaat om bezorgdheid, het toekomstdenken in termen van bedreigingen, ook best wel tot positieve ontwikkelingen leiden, althans zo beoordelen we dat. Ja. En ik denk dat het goed is om dat in de gaten te houden.
Dus angst moet je serieus nemen, want het leidt tot maatschappelijke verandering of ontwikkeling, niet altijd negatief.
Niet per se negatief, maar het speelt wel een rol. En je moet het niet wegduwen.
Bagatelliseren.
Niet bagatelliseren. Het is iets om serieus te nemen. En op het moment dat mensen zich bang voelen, zijn ze echt ook bereid tot actie.
Want als verslaggever kom ik veel mensen tegen die boos zijn, die woedend zijn. Boos op de overheid, boos op de politiek, op de media, soms boos op elkaar. Maar niemand die zegt, ik ben bang. Ik ben bang voor de overheid, ik ben bang voor vluchtelingen. Dat hoor ik niet zo expliciet.
Nee, en dat is, kan ik me eigenlijk wel voorstellen. Want als je boos bent, ja, wat is er erger dan wanneer dan vervolgens iemand zegt, ja, maar eigenlijk ben je bang. Dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. En toch is het, heeft het absoluut wel met elkaar te maken. En fight or flight. Nee, je wil misschien wel vluchten als een soort lafaard. Maar je kan ook gaan vechten. En op het moment dat je die vechthouding aanneemt, dan druk je je angst weg. En dan wil je er gewoon voor gaan. En dat is denk ik de woede die jij tegenkomt. Dus ja, we moeten niet te snel tegen mensen zeggen van, eigenlijk ben je bang, want ja, dat voelt niet fijn.
Het is eigenlijk misschien wel de kunst eigenlijk om hè, als je zegt, we moeten angst serieus nemen, om een beetje het midden te vinden tussen de blinde paniek, wat natuurlijk wat we echt niet moeten hebben, wat jij eigenlijk een beetje tegenkomt in je reportages, en een soort constructieve behandeling van angstgevoelens. Hè. Mensen zijn soms ook niet helemaal voor niks bang natuurlijk. Het is echt gewoon een heel reële angst. Ja. Dus misschien moeten we het hebben over een soort milde angst.
Ja, een bal die je niet per se onder water moet duwen, ja, maar ook moet lek prikken.
Goed beeld, ja. Ja.
Maar hoe ga je daar dan mee om?
In principe zijn er drie manieren om met dit soort polariserende angsten, CQ woede aanvallen, zou ik maar zeggen, om daarmee om te gaan. In de eerste plaats, de manier is natuurlijk praten, praten, praten. Daar heeft iedereen het over. Dialoog, vooral in gesprek blijven, noem maar op. Maar soms is dat toch wel heel erg lastig. Dus een tweede strategie is begrenzen. Het is gek genoeg, zijn we daar best wel een beetje terughoudend in. Of doen dat impliciet. Of bijvoorbeeld, zeg ik wel eens tegen burgemeesters, waar ik wel eens een praatje voor hou. Het is helemaal niet gek als je als gezagdrager zegt, dit vinden wij in onze gemeente niet acceptabel. Hoef je niet per se de politie erop af te sturen, maar zeg dat maar eens gewoon als gezagdrager. Omdat dat de zaak op scherp stelt. En als burgemeester heb ik de verantwoordelijkheid om dat te voorkomen. Dat is een hele legitieme manier om je te uiten. Begrenzen kan natuurlijk op allerlei manieren. Uiteindelijk kan je de ME erop afsturen. Maar het is wel echt een tweede grote strategie. Praten, praten, praten. Dialoog. Tweede grote strategie. Begrenzen. De norm stellen. Een derde strategie zou je kunnen noemen. Lateraal een beetje wegblijven zou je het eigenlijk kunnen noemen. Ten opzichte van het conflict. Maar daarnaast iets anders laten zien. Daarnaast bijvoorbeeld je eigen verhaal laten zien. Of wat je bijvoorbeeld bij radicaliseringsprogramma's ziet. Of deradicalisering. Dat er gepraat gaat worden met mensen in de omgeving van iemand die geradicaliseerd is. Hè. Dus een beetje een omtrekkende beweging maken. Maar in dit geval vind ik het ontzettend belangrijk dat je ook een verhaal daarnaast gaat zetten. Wat op een zeker moment ook een zekere verleidingskracht gaat ontwikkelen. Dus dat zijn eigenlijk in grote lijnen de drie manieren om te gaan met die eigenaardige combinatie van bang zijn voor van alles en de woede waar zich dat dan vaak, hè, die fight reactie, waar zich die in omzet. Ja, hoe kan je daar nou mee omgaan? Dat is het verhaal.
Ik zit ineens te denken van angst brengt dan ook een soort van verleiden teweeg naar iets moois, naar iets prachtigs, iets utopisch. Dus je hebt dan flight, fright, fight en misschien ook pride, om maar even zo te zeggen.
Een voorbeeld van.
Waar je dan bijvoorbeeld aan kan denken, is de daadwerkelijke pride-beweging. Dus de angst voor het mogen uitkomen voor je geaardheid. Dat er trots voortkomt uit de angst.
Een soort omkering.
Een soort omkering, ja.
Pride die voortvloeit uit angst. Je zet die angst, zet je om in een vorm waar je trots laat zien.
In plaats van te vechten, te verstijven of te vluchten, ga je tegemoet. Met trots zelfs.
Omarm je het.
Zou je dat ook voor de duurzaamheid kunnen zeggen? Hè? We zijn natuurlijk echt bang voor klimaatverandering. Althans een groot deel van de bevolking. Dat toch ook tot een soort duurzaamheidsideologie kan leiden. Die je ook wel als iets moois kan zien.
Ja, misschien wel.
Klimaat, daar moet dus ook een aflevering over komen.
Ja, ik denk het wel.
Ja, dus angst ook als iets goeds, maar ook als iets machteloos. Het gevoel dat alles om je heen verandert en dat je daar geen grip op hebt.
Kijk, de moderniteit, om even een zwaar woord er weer in te gooien. Gewoon vanaf de verlichting hebben we als westerse samenlevingen en als westerse mens altijd het idee gehad dat het in principe beter kan worden. We zijn altijd gericht geweest op toekomst, op groei, op nieuw, op verder, innovatie. Nou, noem het allemaal maar op. Al die begrippen die echt ons dagelijks leven bepalen en ook de ontwikkeling van de technologie en noem maar op hebben mogelijk gemaakt. Dat gevoel dat die toekomst beter wordt, dat is op dit moment staat echt ter discussie. Ik verwijs nu even naar Zygmunt Bauman, een hele belangrijke socioloog, filosoof. Pools-Britse man die overleden is, helaas. Maar die spreekt van retropia. He, dus het utopische verlangen naar het kan allemaal beter worden. Dat wordt gefrustreerd omdat we het gevoel hebben, het kan eigenlijk niet meer beter worden. We kijken dus heel erg terug. En dan zie je dus inderdaad een soort terugval naar vroeger was het allemaal beter. Dus dat utopisch verlangen wordt eigenlijk geprojecteerd in het verleden. En dan krijg je inderdaad zo'n situatie van verlangen naar iets wat er nooit geweest is.
Terug verlangen naar een verleden wat niet bestaan heeft.
Ja, zou je die retropia kunnen noemen. En ik moet zeggen, dat is wel echt een heel dominant onderdeel van huidige politieke strijd. Je ziet dat bij de populistische partijen. Het is eigenlijk een soort populistisch motief, zou je kunnen zeggen. Maar dat zie je zowel links als rechts. Ja, dus rechts, nou, bijvoorbeeld in Amerika, Trump. Hè, make America great again. En nostalgischer kan het niet. Het is echt het appel doen op het sentiment van vroeger was het beter. Maar je ziet het ook, ik noem maar even een heel ander voorbeeld. Jan Terlouw, die het heeft over het touwtje uit de brievenbus. Hè. Vroeger konden we nog een touwtje uit de brievenbus. Toen was er die angst nog niet voor anderen. Toen was er nog gemeenschapszin. Toen was er nog sociale controle en dat soort dingen meer. Dus je ziet dat verlangen naar hoe het was heel sterk domineren in een tijd waarin de dingen die op ons afkomen vanuit de toekomst, of dat nou AI is, of het klimaat, of noem maar op, het gevoel geven, we hebben eigenlijk helemaal geen betere toekomst meer, zoals ons dat eigenlijk altijd is voorgespiegeld.
Die vanzelfsprekendheid van een betere toekomst, die is veranderd in een onzekerheid. Een onzekerheid over alle veranderingen die op ons afstormen. Daarin?
Welk verleden bedoelt Bouwman dan precies? Is dat de VOC-tijd? Is dat speren- en berenvellen-tijd? Wanneer is dat?
Ja, ik denk hier aan het onderzoek van Marieke van der Velde, een VU-collega van ons, die dat heeft uitgezocht dat je nostalgisch verlangen heel erg samenhangt met de politieke positie die je inneemt. Dus je kunt bijvoorbeeld, ik noem maar iets terug, verlangen naar de tijd voor de industriële revolutie. Of er zijn mensen die verlangen terug naar dat tijd dat we nog Indië hadden, de VOC-tijd. Of je kan terug verlangen naar de jaren 50. Of je kan terug verlangen naar hoe het in je jeugd was. Dus dat nostalgische verlangen is eigenlijk best wel breed.
Daarom zie je ook dat het een beetje dat het zich spreidt, politiek gesproken, tussen links en rechts. Ja, dus bij wijze van spreken de klimaatactivisten, ja, die willen eigenlijk naar een periode dat die enorme CO2-uitstoot, dat er nog geen sprake van was. Dus dat nostalgische gevoel, dat vermengt zich heel erg toch met dat idee van angst. Angst voor de toekomst. Angst voor de grote bedreigingen die er komen. En laten we kijken wat voor inspiratie, tussen aanhalingstekens, we vinden. Of wat voor sentimenten we vinden, die we verbinden aan vroeger.
En zijn er dan heel veel van die vanzelfsprekende zekerheden weggevallen?
Ja, ik denk absoluut dat dat een grote rol speelt. Ik denk nu ook even aan een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat heet grip. Dat mensen de grip op hun leven vaak kwijt zijn. Of dat het heel erg belangrijk is om vanuit een politiek en beleidsmatig perspectief te kijken hoe mensen greep kunnen krijgen op hun leven. We hebben altijd een soort bemiddelende instituties gehad en organisaties die eigenlijk tussen onze angsten als mens en de ontwikkelingen naar de toekomst instonden. Dus ik noem maar wat, de kerk of zoiets is natuurlijk een institutie, een organisatie die bemiddelt tussen de chaos die je nou eenmaal in je eigen hoofd hebt. Zo zitten mensen in elkaar. En datgene wat zich in de buitenwereld afspeelt. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de rechtsstatelijke instituties. Of het geldt voor ja eigenlijk allerlei organisaties en instituties die in belangrijke mate er nog steeds zijn, maar waar wel steeds meer onzekerheid over ontstaat. Dus juist ook door de sociale media is dat heel erg onbemiddeld geraakt. Dus de afstand tussen datgene wat ik voel, ik ben bang of ik ben boos, en datgene wat zich voordoet, is eigenlijk heel klein geworden. Er zit eigenlijk helemaal geen bemiddeling meer tussen. En ik denk dat dat wel een belangrijke factor is in het feit dat die angst op dit moment zo'n grote rol gaat spelen in de bepaling van onze ontwikkeling, in onze politieke debatten en dergelijke.
Dus die vraag waar we mee begonnen, wat voor rol speelt angst in ons leven en in de samenleving van vandaag? Een steeds grotere rol?
Ja, steeds wegvallen van allerlei instituties en organisaties. Waardoor de emoties veel meer aan de oppervlakte komen te liggen. Het verklaart ook waarom we zo gevoelig zijn voor elke krenking, potentiële narcistische krenking. We lopen de toppen van onze zenuwen, zou ik maar zeggen. Angst voor gevoel, voor een ander kwetsen en dat soort dingen meer. En dat heeft te maken met die eroderende instituties inderdaad. Dat die zijn weggevallen, waardoor dus angst en de woede die dat teweeg kan brengen in die fight-reactie zo enorm prominent aanwezig zijn. En dat is best wel riskant. Hè? Dus daar denk dat een beetje de inzet van ons programma is. Dat je daar toch een soort constructieve vorm aan probeert te geven. Vandaar dat we dat milde angst hebben geïntroduceerd.
En dan dus zo breed als rechtsstaat, religie, levensbeschouwingen. Al die instituties zijn dan heel breed die jij ziet vervagen.
Ja, vervagen. Laten we het ook weer niet overdrijven. Dus ze zijn er natuurlijk wel. Dat is juist misschien wel de zorg die ik in ieder geval persoonlijk heel erg heb. Dat de onzekerheid van deze tijd. Het gevoel dat er geen toekomst is. Het toch wel enigszins ter discussie komen te staan van die bemiddelende instituties. Dat die ertoe leiden dat die angst en woede zich zo sterk gaan richten tegen het systeem als zodanig. Dat eigenlijk onderuit wordt gehaald. In plaats van dus ons te richten op de verbetering, constructief richting geven aan allerlei vraagstukken van deze tijd. Dat we eigenlijk het systeem zelf onderuit gaan halen. Dat is mijn grote zorg.
En wat is dan het systeem?
Dat is een term die eigenlijk best wel vaak gebruikt wordt. Je kunt hier, dus echt in de sociologie een belangrijke traditie, Tolkien, Parsons en noem maar op. In feite heb je het over sociale of maatschappelijke systemen. Dat is het geheel van grote organisaties, instituties die op elkaar ingrijpen en met elkaar dat systeem uitmaken. Als je concreter maakt, heb je het over de politiek, je hebt het over de beleid, je hebt het over de journalistiek, je hebt het over de wetenschap, over de rechtspraak, eigenlijk al die organisaties, instituties, misschien ook sociale volkshuisvesting. Al die organisaties die met elkaar het systeem uitmaken en je ziet een groeiend verzet tegen dat systeem.
En over angst voor het systeem, daar praten we over verder in aflevering 3.
Ja, en nu doe je een beetje denken aan wat Friedrich Nietzsche ooit eens een keer zei.
Ai.
Als je in de afgrond kijkt, dan kijkt de afgrond ook terug in jou. Dat is een soort van weerspiegeling van hetgeen wat we denken aan angsten in de afgrond te zien. Dat die op zich dan ook weer terug zouden kunnen komen in hoe dat wij onszelf verhouden tot die angsten.
Ik moet er even over nadenken, Jarin.
Deel 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn? Wat zien jullie dan als nog meer kenmerkende angsten van deze tijd? Waar gaan we het over hebben dit seizoen?
Ja, we hebben er al 2 langs gehad.
Klimaat, migratie.
Ja, klopt. Nou, het lijkt mij heel interessant om ook door te praten over woke, anti-woke. Daar zit ook een soort angst, klinkt daarin door. Ik denk dat we er goed aan doen om dat eens verder te onderzoeken.
En ik denk ook dat we moeten kijken naar AI. Ofwel KI, kunstmatige intelligentie, artificiële intelligentie. Mijn eigen beroep word ik er ook mee geconfronteerd. Studenten die gebruik maken van chatbots.
Ja.
Ik wil het graag hebben over de angst voor de overheid.
Ah. Nou, dat lijkt me inderdaad wel een goeie, omdat ik dat eigenlijk zo bijzonder vind. Dat met name in de coronatijd lijkt zich een soort idee te hebben ontwikkeld bij een aantal mensen natuurlijk. Maar dat de overheid een soort totalitair karakter aan is gaan nemen. En dat is echt belangrijk om dat eens nader te onderzoeken.
Jij gaat zeggen, maar de overheid, dat ben je zelf.
Bijvoorbeeld, ja. Dat is één van de wegen.
Wil je ons blijven volgen en je hebt je nog niet geabonneerd op de podcast Polder in de Fik? Doe dat dan nog even, dan krijg je elke aflevering.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.